hebben vanmorgen een tekstgedeelte uit Jesaja. En Jesaja vind ik vaak in veel opzichten bijna een gedicht. Er zijn prachtige teksten. En ik lees voor uit Jesaja 9, de versen 5 en 6. En daarna 53, vers 6 tot 8. Maar eerst 9, vers 5 en 6 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. En dan 53, vers 6 tot 8. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Tot zover deze tekstgedeelten. Dan mag ik nu het woord geven aan broeder Koning. Hij heeft zijn preek de titel meegegeven: Adventverwachting toen en nu.
Geliefde gemeente, ik nodig u graag uit, als u bij heeft meegenomen, mee te lezen uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, het laatste hoofdstuk van dat boek, vers 24 tot met 27 en daarna vers 31 en 32. Lucas 24, vanaf vers 25. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat in de schriften over hem geschreven stond. Hij begon met Mozes en de profeten. En dan vers 31, 32. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Tot zover het woord van de Heer. Gisteravond kreeg ik een aantal boeiende plaatjes toegestuurd door ons oudste zoon, die zijn huwelijksjubileum nu viert in Moskou. Prachtig plaatje van de mooiste kerk daar in het centrum van de stad. Dan zie je hoe mooi die kerk kan zijn. Althans, als je naar de buitenkant kijkt. Van de week was er wat minder goed bericht in de krant over de kerk. De kerk in Nederland. Het Sociaal-Cultureel Planbureau had nog eens bekeken hoe het staat met de kerkgemeenschap in Nederland. En dat op grond van de cijfers te constateren dat er inmiddels minder dan 1/4 van de Nederlanders zich gelovig acht. 1 op de 4 mensen heeft nog iets met de kerk. Dat is op zich niet zo vreemd, want de ontkerkelijking is al jaren aan de gang. Maar er komt nog bij dat er een veel groter fenomeen is dat je zou kunnen noemen als kerkverplaatsing. Er is een bekend christelijk socioloog, Philip Jenkins, die heeft ontdekt dat de groei van de kerk zich voornamelijk voordoet in het zuidelijke halfrond. En het noordelijke halfrond, waar je bij Europa hoort, Noord-Amerika, te maken heeft met Krim. En als je net in dat deel van de wereld woont, dan is dat niet echt hoopvol. Tegelijkertijd, vanmorgen is in de kaars ontstoken, leven wij in de adventstijd. En dat is nou juist een tijd van verwachting en hoop. De komst van de Messias naar de wereld. Nu, 2000 jaar geleden. En die hoop hebben we gelukkig nog steeds. Al is het soms wat moeilijk om te blijven wachten. En dat was al in de eerste jaartelling van het christendom. Hoewel het tegelijkertijd ongelooflijk veel hoopvolle verwachtingen waren en apocalyptische voorstellingen van de toekomst. Er is een bekende nieuwtestamentische Jood, dat is overleden, Pinchas Lapide, heeft ontdekt dat in die periode er zeker 12 verschillende messiasverwachtingen waren. 12. Er was dus wel verwarring, maar gelijktijd ook heel veel verwachting. Enorm veel hoop, hoewel diversiteit in die verwachtingen. En de reden daarvoor vond men in de schrift. Onder andere bij Jesaja. Een heel populaire messiaanse figuur was Messias ben David. De gezalfde uit het geslacht van David. Hij is een soort koninklijke hoogheid, een koninklijke persoonlijkheid. En hij wordt door Jesaja omschreven als een wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Staat nog bij, groot is zijn heerschappij en aan zijn vrede zal geen einde komen. Davids troon en zijn rijk zijn opgebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Hij is dus een vredevorst, heeft tot taak om de verdeeldheid in de samenleving in de wereld weg te nemen. Om ervoor te zorgen dat er een eenheid wordt gebouwd in de wereld. Zijn troon zal gebaseerd zijn op trouw. Hij zal al het mogelijke doen om ook de strijd aan te binden met de tegenstander. Deze visie was heel populair bij de partij van de Farizeeën. Maar degene die iets meer begreep over de eerste eeuw van Christus weet dat er nog een andere partij was. In het begin van de christelijke jaartelling was er een andere groep in Israël, bekend als de Essenen. Heel interessante groep. En het wordt wel gedacht dat misschien Johannes de Doper een van hen was, een Essen. De Essenen waren eigenlijk een Joodse kloostergemeenschap met een hele sterke messiasverwachting. We weten iets van hun geloofsopvatting, omdat in 1947, kort na de Wereldoorlog, in de grotten van Qumran, in het zuiden van Israël, bronnen zijn gevonden, grotten waarin heel veel van hun documenten bewaard zijn gebleven. Grote delen van het Oude Testament waren overgeschreven en ook een opvatting over de toekomst. En bij de Essenen was er een hele grote belangstelling voor de toekomst, voor de tijd van het einde. En ze wees niet alleen maar de heidenen af, waar ze sterk tegen ageerden, maar heel kritisch ook naar de Joodse geestelijkheid in de stad Jeruzalem. Dat was een van de redenen dat zij verkast waren uit die omgeving naar Jeruzalem, om daar het hervormingswerk toe te passen. De vijand, naar de opvattingen, moest uit de weg geruimd worden. De Joodse stroming was dus behoorlijk militant, jou zou ik kunnen aanduiden als een militaire organisatie. En ze kenden een twee messiassen leer. Een priester-messias en een koning-messias met politieke idealen. Hoewel die priester-messias superieur was aan die koning-messias, waren er toch een aantal mensen, fanatici, die een weg hadden gevonden om revolutionaire activiteiten te ontketenen. Waren bepaald gewelddadig. Later werden die essentie opvattingen overgenomen door die groep die we wel kennen uit de Bijbel, namelijk door de Zeloten. Er was als een van Jezus' leerlingen bij, Judas, niet Judas Iscariot, maar een andere Judas, die was een Zeloot. Een van de mensen die lid was van deze politieke stroming. Naast die opvattingen van de Farizeeën, de Essenen en de Zeloten, waren er ook mensen met een heel gematigde, zoals een vredelievende Messiasverwachting. Bijvoorbeeld van de Mensenzoon, zoals die door Daniel 7 wordt genoemd, die als een eeuwige regent bij God op de troon zou komen. Of ook wel als een nederig Messias die op een ezel zal binnenrijden binnen de poorten van Jeruzalem, zoals Zacharia dat omschrijft. Een heel duidelijk contrast met die heel erg militante Messias die ook werd geschilderd. Nou, in deze mengelmoes van Messiasverwachtingen moet de kleine Jezus zijn opgegroeid in zijn jongensjaren in Nazareth. In de sfeer van nationalisme, autorisme, fanatisme en revolutie. Geen wonder dus dat niet alle mensen in de tijd van Jezus hem zagen als de Messias. Maar duidelijk is wel dat twee opvattingen duidelijk bleven bestaan. De eerste was een hele strijdrustige, overwinnende Messias. De Davidszoon, die Israël zou bevrijden met hulp van de Joden zelf van de gehate tegenstander. En die visie was heel erg sterk bij de Farizeeën, de Essenen en de Zeloten. Maar de tweede, daartegenover, was het geloof van een leidende knecht van de Heer. De Messias die zou komen, zoals Jesaja en Zacharia dat hadden omschreven. En daarbij moeten de gelovigen afwachten wat God in petto heeft met zijn mensen gaan doen. Het was een andere Messias. En Jesaja laat ook zien, heel duidelijk, dat deze Messias een leidende Messias is. Hij is heel leidzaam, nederig, gebroken en ook onschuldig. Hij is geen heerser, hij is juist dienstknecht. En dat zou hij zelfs moeten bekopen door zich op te offeren voor de mens. Morgen de Sabbat zal het eventjes over leidend, dienend leiderschap. En als iemand is geweest die ooit als dienend leider heeft gefungeerd, was dat Jezus wel. Maar dat Messiasbeeld van de leidende knecht van de Heer, zoals Jesaja dat omschrijft, daar hebben gelovigen er even door nog moeilijk mee gehad. Niet alleen de Joden zelf, want hun voorkeur voor een militante en militaire koning Messias, maar zelfs Jezus' eigen moeder, zijn eigen leerlingen, hebben alle jaren dat ze met Jezus optrokken moeite gehad en vragen gehad over het Messiaschap, hoe de aard van zijn koninkrijk zou zijn. Diverse conflicten rond Jezus vinden plaats rond dat gegeven, dat ze het moeilijk vinden om zomaar leidzaam af te wachten. We moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn om niet de mensen uit die tijd al te sterk daarvoor te blameren. Natuurlijk waren er vooroordelen. Maar achteraf is het altijd een stuk makkelijker om dingen te kijken dan van tevoren. Terugkijken is altijd een stuk makkelijker om vooruit te zien. Ik wil twee voorbeelden geven. Denk aan de Ethiopische schatbewaarder die naar Jeruzalem kwam. Die te vergeefs naar Jeruzalem was gekomen om daar de God van Israël te aanbidden. Dat is onderweg naar huis. Als iemand hoort wat hij aan het lezen is in zijn koets. Hij zit te lezen uit de boekrol van Jesaja. En een deel daarvan heeft u vanmorgen gehoord. Hij las als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is voor haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en er werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Dat is een citaat uit Jesaja 53, vers 7 en 8. Waar Messias wordt omschreven als de leidende knecht van de Heer. En deze Ethiopische eunuch vraagt zich dan af, wie kan het nou zijn? Hij had alleen maar dit gelezen en hij moet dan ook de vraag stellen, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of iemand anders? Deze man kon het alleen maar lezen. Hij was nooit bij het gesprek van Jezus geweest toen hij hierover sprak. Maar Filippus heeft het voordeel dat hij vanuit zijn inzicht en omgang met Jezus kan terugreflecteren. En hij geeft het antwoord, daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij deze schrifttekst als uitgangspunt was. Door dit getuigenis van Filippus wordt uiteindelijk deze eunuch uit Ethiopië christen. Je kunt afvragen, zouden er niet veel meer mensen in de tijd van Jezus zijn geweest die niet zoveel wisten van de Messias of Messiaanse verwachtingen? Sommigen wisten veel uit de Torah, maar velen ook heel weinig. Maar het werd anders voor deze man toen iemand ontmoette die wist van Jezus. Die bij Jezus was geweest, die iets van Jezus' verhaal kende uit eigen ervaring. Daarmee werd die profetie als het ware een nieuwe focus gegeven. En dat leidt tot nieuwe of vernieuwde inzichten en zelfs tot verrassingen. Dat is het verhaal van de schatbewaarder. Een tweede voorbeeld heb ik net voorgelezen uit Lucas 24. Het inspirerende verhaal van twee mannen die na de dood van Jezus ongelooflijk teleurgesteld zijn. enorme verwachtingen gehad. Maar ze zijn op weg naar huis. Niet Ethiopië, maar naar Emmaus. Klein stadje buiten Jeruzalem. En door deze ontmoeting met Jezus zie je dat hun verhouding met hem verandert. Ze worden nieuwe inzichten geboden. Overkende verhalen en oude profetieën die ze ooit hebben gehoord in hun kindersabbatschool krijgen een nieuwe diepgang, een nieuwe betekenis. Het lijkt wel of de schellen van hun ogen vallen. Ze krijgen inzicht om te groeien door het verhaal van Jezus zelf. Vooroordelen vallen weg en nieuwe inzichten dienen zich aan. Nog herkennen ze Jezus niet. Pas als ze hem thuis hebben uitgenodigd, als ze zien wie hij is, gaat er iets komen. Dat wil zeggen dat als je iets meer wil weten over de profetieën, daar het woord op naslaat, dat je daarvan kunt leren. Dat geldt ook nog nu. Maar een persoonlijke ontmoeting met Jezus is iets waardoor het echt gaat veranderen. Ze zien nu echt wie Jezus is, doordat ze met hem aan tafel zitten. En daarbij moet je dan altijd weer openstaan voor nieuwe ontdekkingen. Dus terugblikken is altijd een stukje makkelijker. Wij leven nu in de Adventweken. Bijna afgesloten. Over 2 dagen vieren we met elkaar kerst in deze kerk. Hopelijk met veel vrienden. Dan denken we niet alleen maar aan de komst van de baby Jezus, maar of de baby die uiteindelijk God bleek te zijn, koning was. Maar welke beelden hebben wij van de komende Messias die nog komen moet? Wat kunnen we misschien leren van de fouten die in het verleden gemaakt zijn met het beoordelen van de Messias? Want ook in de Adventkerk is een breed scala aan Adventverwachtingen. Een opvatting over Gods Koninkrijk. Sommigen zijn daarvan onschuldiger dan anderen. Maar ze zijn niet allemaal onschuldig. Toch steeds kom je mensen tegen die blijkbaar prettig vinden om te leven met vijandsbeelden of doembeelden. Ze zijn nog steeds populair binnen de kerk. Ik ben gelukkig niet opgevoed met een angstbeeld voor de toekomst. Maar ik kan me nog wel een titel van een boek herinneren in de boekkast van mijn vader. Het heette De Komende Christenvervolging. De ouderen onder ons kennen. Het was geschreven door een zekere Dursler. Het was niet eens een volfling adventist, maar wel iemand die in de kerk bekend was. En als je in het boek keek naar de plaatjes, werd je daar als kind al niet echt vrolijk van. Het was wel fascinerend om naar die beelden te zien, hoe mensen werden vervolgd en problemen ervoeren. Maar het was niet iets waar je blij van werd. Geen wonder dat sommige adventisten angst hebben ontwikkeld voor dit soort beelden, voor dit soort boeken. In recente jaren zien we gelukkig dat heel veel adventisten samen met andere christenen uitzien naar de komst van Jezus als een hoopvolle gebeurtenis. De hoop op een nieuw rijk waar Jezus zal regeren. Waar veel meer de nadruk ligt op het te verwachten heil dan op de geboorteperiode daarvoor af. En natuurlijk moet onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Onze wereld kent nu eenmaal veel zorgen. Er zijn ongelooflijke christenen die, met name in het Midden-Oosten, grote zorgen hebben over hun geloof. Dat denken aan Indonesië, Pakistan en andere plekken in het Midden-Oosten. Als je de blaadjes leest van Open Doors, zult u zien hoeveel zorg er is. Maar niemand is gebaat met een angst- of doemscenario. Als dingen fout dreigt te gaan, zegt Jezus, kijk dan omhoog. Hij zegt, als je dingen ziet gebeuren, richt je ook dan op God en niet op de problemen. Daarnaast merk ik dat er soms ook wel een bepaalde eenzijdigheid is als het gaat om de toekomst. We hebben sommigen alleen nog maar oog lijken te hebben voor zondagse wet. We denken aan een preek die ik ooit hield in Brabant, in de gemeente waar ik na de dienst een gesprek kreeg met een dame die mij aansprak. Met een duidelijk accent zei van, heeft u wel eens nagedacht over de zondagswet? Want die staan wel te komen. Het gesprek speelde 20 jaar geleden af. Want het zat er wel in de buurt. Ik was heel erg blij dat op dat moment geen omstanders bij me waren. Juist die week had de Nederlandse overheid besloten om veel ruimer om te gaan met de zondagswetgeving. Om duidelijk juist winkels gelegen te bieden om zondag vrij te zijn. Ik was nogal verrast te ontdekken dat in mijn eigen woonplaats in Kampen, bolwerk van de Griffepierde Kerk, van de Calvinistisch denken dat zelfs daar dit weekend een kerstmarkt wordt gehouden. Vandaag en morgen. In Kampen. Let wel, ik zeg niet dat er geen zondagswetten kunnen komen, maar ik wil opleiden voor realiteitszin. Voor de wereld om ons heen. In mijn kinderjaren heb ik al veel van gehoord, maar er zijn nog veel meer tekenen die we in de gaten moeten houden, die soms nog veel belangrijker zijn. Soms merk ik ook dat mensen denken als van de toekomst dat het nog wat zorgzaam kan zijn. Het eindscenario waarin vervolging een belangrijke rol speelt. Of nog zal spelen. Ik vind dat een hele grote miskenning van het feit dat nu al, alle 2018, maar ook veel langer, er heel veel delen van de wereld mensen zijn die als gelovig, als christen, grote moeite hebben door hun overheid of door burgers. Dus alleen maar eenzijdig uitzien naar zondagswetten kan onze ogen sluiten voor de problemen die op andere terreinen ook voordoen. Daar is misschien minder zorgmaker voor andere mensen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar je moet wel weten wie je vijand is. Ik weet niet of dat zo belangrijk is, want Jezus zegt, wie je vijand is, moet je lief hebben. Ik weet niet altijd is het makkelijk om een vijand aan te duiden, maar iemand heeft eens ooit gezegd van, ja, maar Jezus zegt, die kun je wel kennen. Want Jezus heeft gezegd, wie niet met mij is, is tegen mij. Dat is waar. Maar diezelfde Jezus heeft ook gezegd, wie niet tegen ons is, is voor ons. Het is belangrijk dat je dus de hele schrift kent. Niet alleen maar dat citeert wat jezelf goed uitkomt. Dat wel, er was veel onbegrip in de tijd van Jezus over Messias verwachtingen. Maar die kwamen voort uit vooropgezette ideeën of vooroordelen. Waarbij andere schriftgedeelten soms achterwege bleven. Het blijft daarom een nuttig goed advies om de hele schrift serieus te nemen. In zijn geheel, niet af en toe alleen maar een woord. Maar er is meer. Veel meer. Wat blijkt, als je het verhaal van de Emmausgangers goed leest, dan blijkt dat Jezus, als hij in de buurt is, als hij deel uitmaakt van je persoonlijk leven, als je met hem eet, als je leert wie hij is, je ook veel beter weet wat je van hem kunt verwachten. Joden hadden en hebben heel veel Messias-verwachtingen. Ook als christenen kenden diverse ideeën over de toekomst van hun kerk of van het koninkrijk van God. Ook is altijd het gevaar van vooropgezette ideeën of eenzijdige schriftopvattingen, waardoor de werkelijkheid van Gods bedoelingen soms achterwege kan blijven, gemaskeerd wordt. In het kader van de hoopvolle verwachting die christenen mogen hebben, roep ik u vanmorgen ook op om de gehele Bijbel serieus te nemen. Om regelmatig onbevooroordeeld met de profetie van God om te gaan en te lezen. Maar ook om met een realistisch kijk naar de wereld te kijken om ons heen. Op mensen zeggen dat de bankencrisis voorbij is. Dat is ook zo. Ik kan me nog herinneren dat destijds een bankdirecteur was van de Nederlandse bank. Die heel eerlijk aangaf naar de crisis van dat moment van we hebben eigenlijk de voortekenen gemist. We hebben de voortekenen gemist. Ik had het gevoel van de week ook, toen duidelijk werd wat gebeurd was met dat 16-jarig meisje in Rotterdam op school vermoord. 3 kwartier voordat ze met de politie zou spreken. Heb je daar ook niet wat voortekenen gemist? Heeft iemand iets niet over het hoofd gezien? Dat kan ook zo gaan met onze adventverwachtingen van de wederkomst. Duidelijk is, als de mensen Jezus komt. Daarom is de Bijbel heel erg duidelijk. Adventgelovigen hebben alle reden om met grote verwachting als verwachtingsvolle mensen door het leven te gaan. Gods rijk is aanstaande. Het grote bevrijdingsfeest ooit is onderweg. Gods woord biedt ons een stellige hoop. Maar laten we de voortekenen niet missen. Amen.